Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen. En wel uit Psalm 140. 140 versen 7 en 13. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. En vers 13. De vromen zullen u verhogen. 7 en 13 van Psalm 140. Gemeente, doen we aan de avond van deze eerste paasdag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Oude Testament en wel in het Bijbelboek Job, Job hoofdstuk 19, Job 19. Job 19 vanaf het eerste vers. Daar lezen we het woord van God als volgt. Maar Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. Geschaamt u niet. Ge verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken, en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn bende zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij haar weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan en die me kennen, zeker, ze zijn van me vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Och, ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken ze me tegen. Alle mensen van mijn heimelijke raad hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen me gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft me aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of ze in een boek ook werden ingetekend. Dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, ge zou zeggen, waarom vervolgen we hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt? Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden van het zwaard, opdat gij weet dat er een gericht is. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heer, het is de avond van de eerste paasdag. Dat is een wonderlijke dag geweest voor de discipelen. Want wat ze niet hadden verwacht, dat gebeurde wel. U bent opgestaan uit het graf. En dat niet alleen, maar u bent ook verschenen aan hen. En heren, dat was dus het eerste wat u ging doen. U zei niet, nou heeft de dood geen macht meer over me, het eerste wat ik doe, dat is naar mijn hemelse vader gaan. Nee, u hebt uw discipelen opgezocht. En dat was niet omdat die zo geweldig zich hadden gehouden in de dagen van uw zwaarste lijden. Die discipelen die hadden u verlaten. En met Petrus was het nog slimmer afgelopen. En een van de discipelen die had u al verraden. Dus als u had gezegd, nou ja, ik leef weer en dan zal ik me vertonen aan die en aan die, maar niet aan die discipelen, want dat is een slechte groep. Die leert het nooit. Maar dat heb u wel gedaan. En u vertoonde zichzelf in gunst. En heren, daar mogen we dan de vrijmoedigheid aan ontlenen om u te vragen of u ook vanavond ons zou willen opzoeken met uw heil. U, de levensvorst, die het leven ook uitdeelt aan dode zondaren, zoudt u ons ook willen opzoeken, niet omdat we het zo mooi van u weten te vragen. En ook niet omdat we misschien wel kunnen zeggen, ja, maar we hebben toch dit en we hebben dat gedaan en we zijn zus beter dan de rest en... Nee, als we het goed bekijken, heren, dan zijn we allemaal van ene lap gescheurd. En dan, die lap, die ziet er niet fraai uit. Maar heren, nochtans, zoudt u vanavond redenen willen nemen uit uzelf om ons op te zoeken en te spreken van uw grote daden. Dat is wat een mens nodig heeft om getroost te leven en zalig te sterven. Dat heeft de jongsten in ons midden nodig en de oudste die misschien niet meer de gang naar uw huis kan maken, maar thuis meeluistert, die heeft dat ook nodig. En heren, we vragen het niet omdat we het nodig hebben, want ach, dat we dat voelen dat we het nodig hebben, daar is het soms ook erg droevig meegesteld, maar nochtans, u kent ons door en door. En er is niks wat positief kan klinken over ons. Maar we pleiten alleen op uw grote naam. En die mag wel positief klinken, want heren, dat u geleden hebt en gestorven bent en opgestaan bent uit het graf, dat hebt u gedaan voor slechte mensen. Zie ons dan nog aan. Niet omdat we het vragen, niet omdat we het verdienen, maar alleen uit genade. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we hebben gelezen uit Job, het boek Job. En dat boek, dat is een... Ja, dat is een heel bijzonder Bijbelboek, hè. U weet misschien wel, Job, dat was een kind van God. En die wordt dan door de duivel onder handen genomen. Waarom? Nou, volgens die duivel dient Job alleen maar om deze reden de Heere, omdat de Heere hem zegent. En, zegt de Satan, als het een beetje tegen gaat zitten in zijn leven, dan is die hele godsvrucht van Job ook heel snel verdwenen. U weet, de Heere die laat Job beproeven. Job mag verzocht worden. Satan mag van alles met Job doen, behalve één ding, dat mag hij dan niet doen. Aan het leven van Job mag de duivel niet komen. Wat gebeurt er vervolgens? De bezittingen van Job, die worden hem ontnomen. Zeg maar al zijn bezittingen. En hij had nogal wat, hè? Al zijn rijkdom weg. Dat is erg. Maar daar blijft het niet bij. Ineens verschijnen er boodschappers bij Job die hem komen vertellen hoe zijn vee geroofd is. Alles is weg. En zelfs dat is nog het ergste niet. Want ja, dieren die kun je dan nog een keer vervangen, maar dan treft een nog grotere slag op. Al zijn kinderen komen op één dag om. 10 kinderen. In één keer worden al die jonge levens afgesneden. Hoe kon dat gebeuren? Nou, ze zaten bij elkaar in het huis van de oudste zoon, want die was jarig. En toen kwam er een grote wervelstorm en het huis stortte in bovenop die 10 kinderen. Wat gebeurt er dan met Job? Wordt hij opstandig? Begint hij met zijn vuist naar de hemel te slaan? Roept hij het uit, Heere, wat bent u nou voor een God, u zorgt niet goed voor me. Oh nee. Nee, Job die staat op, hij scheurt zijn mantel, hij scheert zijn haarlokken af, hij valt op de aarde en hij buigt zich neder. En dan hoor ik die man zeggen, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dus Job die buigt onder al die slagen en hij geeft God de eer. En dan zeg je, hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad, hoe is dit mogelijk? Dat is een vraag, gemeente, waar de duivel wel een antwoord op weet. Want de Satan die zegt tegen God, kijk, dat is nog niet zo moeilijk over Job om zelfs in de grootste smarten uw naam te blijven loven. Want die Job, ja, die is wel veel kwijtgeraakt, maar dat waren dan nog allemaal dingen buiten zijn eigen leven. Zijn kinderen zijn afgepakt, zeker, was een hele zware slag. Maar het bleef toch nog eigenlijk buiten dat eigen leven van Job. Maar, zegt de Satan, als ik Job zelf nou zou mogen raken. Ja, maar dan gaat die uw grote naam wel een keertje vloeken, Heere. En dan mag de Satan dat van de Heere gaan proberen. Wat gebeurt er? Job wordt ziek. Hij komt helemaal onder de zweren te zitten. En een jeuk dat die man heeft. En maar krabben, hè. En maar krabben, maar ja. Een mens kan niet tegelijk op alle plaatsen krabben, dat gaat niet. En daar zien we Job dan zitten. De man vergaat van de jeuk en wat doet hij dan? Ja, wat doet hij dan? Begint hij op zeker moment te razen en te tieren? Nee, 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 nee. Job doet zijn mond niet open. Met een potscherf gaat hij de jeukende zweren op zijn lijf te lijf. Eindeloos zit de man zo te krabben. En dan komt op een goed moment zijn vrouw eraan. En die ziet de man zo bezig met die potscherf. Boven op die ashoop. En dan zegt ze, Job, als ik jou was, dan zou ik God vervloeken. En daarna een eind aan mijn leven maken. Doet Job dat? Nee. Nee, hij doet wel zijn mond open, maar het enige wat die vrouw van Job uit zijn mond verneemt, dat is, zouden we het goede van God ontvangen en het kwade van God niet ontvangen? Gemeente, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Alleen, dan komt de grootste verzoeking voor Job. Wat is dat? Wat doet de duivel dan? Nou, die duivel, die doet dan niks. Maar de vrienden van Job, die gaan wat doen. Het kan gebeuren dat vrienden soms erger zijn dan de duivel. Wat doen de drie vrienden van Job dan? Nou, ze komen op zekere dag naar Job toe. Waarom? Om hem van harte te gaan troosten en hem te beklagen. En dan zult u zeggen, dominee, maar daar is toch niks duivels aan, hè? Daar is toch niks verkeerds mee? Dat is toch mooi van dat drietal, van die Elifas en die Bildad en die Zofar. Ja, inderdaad. En je moet zeggen, het waren ook echte vrienden, hoor. echte vrienden. Want zodra ze Job bij het naderen van een afstandje zien zitten, beginnen ze alle drie luid te huilen. Ze zien hun vriend daar met die potscherf zitten te krabben. En ze vinden de ellende waar hun vriend in verkeert zo erg, zo erg. Ze scheuren hun mantel, ze strooien stof op hun hoofden. Zeg u nou zelf. Dat zijn toch echte vrienden, waar of niet? Die laten je ook niet in de steek als het flink tegen zit in het leven. Nee, dan zijn ze er, dan komen ze. Die vrienden, wat doen ze verder? Ze huilen. Vervolgens gaan ze huilend naast Job zitten. En wat doen ze dan? Verder doen ze niks. Helemaal niks. Ze zwijgen. Ja, ze zwijgen 7 dagen lang. Dat is niet niks. 7 dagen en nachten je mond houden. Probeer het maar eens. Dus die Job die had echte vrienden. En dan na die hele week van stilzwijgen, dan doet Job als eerste zijn mond open. En wat hij gaat zeggen, dat is een heel bitter woord. Job vervloekt de dag dat hij geboren is. Want hij zegt, waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder af? En heb de geest gegeven als ik uit de buik voortkwam. En dan gaan die vrienden van hem spreken. Ze willen Job helpen. Ze willen aan de weet komen waar nou toch ergens de oorzaak zit van al die tegenslagen die Job overkomen zijn. En ze zeggen, Job, vertel eens, biecht eens eerlijk op. We zijn hier toch als vrienden onder elkaar. Welke zonde heb je tegen de Allerhoogste bedreven? Want Job, je moet gezondigd hebben. Dat kan niet anders. Anders zou God je toch niet zo zwaar gestraft hebben. Elifas, die zegt, Job, belijd nou je zonde toch eens. Want daar moet ergens de oorzaak van al je ellende te vinden zijn. En die andere vrienden, die vallen hem bij. Job, die moet zijn schuld belijden. Want de Heere, die straft Job uiteraard vanwege een bepaalde overtreding. Een bepaalde verborgen zonde moet er ergens zitten. Dat kan gewoon niet anders. Maar Job, die ontkent het. Bij hoog en bij laag houdt hij het vol. Ik heb geen bijzondere zonde gedaan tegen de hemel. Maar die vrienden van hun kant die houden ook vol. Die zeggen, Job, maar toch, je moet iets heel verkeerd hebben gedaan. En zo wordt Job dan het vuur na aan de schenen gelegd. Job, die moet goddeloos zijn. Want anders dan zou de Heere zijn zegen toch niet hebben weggenomen. Maar Job blijft ontkennen. Er is geen bepaalde goddeloosheid in mijn leven. Maar die vrienden die blijven er maar bij. Job, luister nou toch eens, je moet je tot de Heere bekeren. En het enige wat Job tenslotte nog antwoorden kan, dat is... Gij alle zijt moeilijke vertroosters. Maar dat helpt nog niet, ze blijven nog aan de gang, die vrienden. Ze gaan maar door met Job te beschuldigen. En tenslotte, dan wordt Job er zo moe van, dat hij het uitroept, hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gemeente, hoort u de bitterheid in die klacht van Job? Luid roept de man het uit, die ik lief had, zijn tegen me gekeerd. En dan ineens horen we Job kermen. Ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden. Waarom vervolgt ge mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Weet u, gemeente, wat Job hier in zijn klagen ten diepste zegt? Hij zegt hier dat die vrienden van hem nog veel zwaarder belagen dan de Heer heeft gedaan. En wat kan Job nou tegen zijn onbarmhartige vrienden ter verdediging aanvoeren? Eigenlijk niks. Helemaal niks. Alleen, dat zeg ik dan toch niet goed. Want Job kan er nog wel wat tegen inbrengen. Wat dan? Nou, zegt Job, wat ik tegen de hardheid van mijn vrienden in kan brengen, dat is zoiets belangrijks. Het zou eigenlijk opgeschreven moeten worden. Wat is dat dan? Gemeente, dat is wat ik vanavond zou willen noemen het Paasevangelie. Paasevangelie uit het Oude Testament. Paasevangelie naar de beschrijving van Job. En daar vindt u in onze tekst van vanavond, Job 19, het 25e vers, het eerste gedeelte. Waar Job zegt, want ik weet, mijn verlosser leeft. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Ik heb vanavond in de preek 3 punten. Het eerste punt noem ik wat Job heeft. Het tweede, wat Job troost. En het derde, wat Job weet. Dus wat Job heeft, troost en weet. Maar zullen we eerst gaan zingen met een psalmist, van wie de verlosser ook echt leefde. Psalm 103, de verzen 2, 3 en 6. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, dat is vers 2 van 103, vers 3. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen. En het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de dienst morgenochtend betreft, tweede paasdag om 10:00. Dan hoopt dominee Goudriaan uit Ede voor te gaan. Volgende week zondag 7 april, op 10:00 morgens dominee van Wijk uit Hedel voor te gaan. En 's avonds om 6:30 proponent van Asselt. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor het plaatselijke jeugdwerk, tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En van al die afkondigingen geldt, zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen uit Psalm 103, 103, de versen 2, 3 en 6. Gemeente, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 89, het eerste vers. 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En zullen we dat vers dan zingen na het amen aan het slot van de preek zonder verdere aankondiging. 89, het eerste vers. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Dat zei Job tegen zijn vrienden. En ik noemde het zo even al het paasevangelie uit het Oude Testament. Dat mag je rustig zo noemen, want dit was het enige houvast van Job te midden van zijn ellende. Dit was letterlijk zijn enige troost. En dat brengt me vanavond bij het eerste punt wat Job heeft. Die zwaar beproefde Job, die had volgens zijn eigen getuigenis een verlosser. En zo staat het ook in onze vertaling, een verlosser. Letterlijk staat er nog een ietsje ander woord eigenlijk, Job had, en dan staat er in het Hebreeuws dit woord, hij had een goel, en goel... Dat weet u misschien wel, dat vertalen we doorgaans met losser. Denk dat u het woord wel eens eerder hebt gehoord, hè? Losser. Een goel, een losser. Dat begrip, daar kom je al tegen in de wetten van Mozes. Hoe zat dat ook alweer in elkaar? Nou, volgens de wet die God via Mozes aan het volk Israël heeft gegeven, had iedereen in Israël een goel. En een goel, dat was doorgaans de meest naaste uit je familie. Dus daar kon je vader zijn, je moeder, een broer, een zus, een oom of een opa, ook nog mogelijk, noem maar op, een familielid, een naaste. Of, als je niet zoveel familie meer had, misschien nog een achterneef. In ieder geval, doorgaans de meest naaste uit je familie. Laat ik een voorbeeld geven. Hele familie, kleine familie, bestond maar uit twee broers. Dan waren ze de goel, de losser van elkaar. Stel dat op zekere dag die ene broer vermoord werd. Daar rustte op die andere broer de verplichting om zijn broer, die vermoord was, te gaan lossen. Dat wil zeggen, die goel, die moest dan zijn broer gaan wreken. Dat hield praktisch in, de moordenaar die moest gedood worden. Wat deed dus een goel, zo'n losser, die zette het begane onrecht recht. Alleen dat was niet het enige waar het om ging bij dat hele losserschap. Denk nog even aan die twee broers. Als de ene broer nou arm was geworden en al zijn bezittingen tenslotte had moeten verkopen om nog in leven te blijven, dan bracht dat losserschap ook de verplichting met zich mee dat je het bezit van je broer weer ging vrijkopen. Je komt dat bijvoorbeeld in het Bijbelboek Rut tegen. De losser, die moest het onrecht en het recht herstellen. En als ik dan vanavond Job tegen zijn vrienden hoor roepen, want ik weet mijn verlosser leeft. Wat bedoelt Job daarmee? dan zegt Job ermee dat er een bloedverwant is, een wreker is, die het onrecht dat hem allemaal overkomen is weer zal gaan rechtzetten. En wie is die bloedwreker, die bloedverwant dan? Daar bedoelt Job de Heere mee. Job vertrouwt in zijn nood op de Heere. Hij zal al dat onrecht dat Job is aangedaan niet voor eeuwig laten bestaan, want de Heere die is rechtvaardig. Hij heeft het recht lief. Onrecht, dat is een gruwel in de vlekkeloze ogen van God. Nou zult u zeggen, ja zeker, maar de Heere, dat is toch geen bloedverwant van Job? Toch wel. En daar zal Job nog niet zo precies geweten hebben hoe dat dan zou moeten zitten, maar pas in de dagen van het Nieuwe Testament is dat ten volle duidelijk geworden. In de Heere Jezus Christus is God eigenlijk, ja, de bloedverwant geworden van zondaren. Een bloedverwant die dat ook weten wil, erkennen wil. Kijk, onder familieleden komt het nogal eens voor dat ene familielid zich een beetje schaamt voor een ander familielid. U kent misschien zelf de voorbeelden wel. Ik wil er eentje geven hoor. Stel er wel ergens een mens die heel rijk is, maar dat hij nog drie arme broers heeft, dat wil hij eigenlijk niet weten. Je komt ook wel tegen dat een hele geleerde professor niet weten wil dat hij nog ergens een hele oude vader heeft, die eerlijk gezegd niet zoveel verstand heeft. Maar ja, die oude vader die heeft er wel voor krom gelegen dat zijn zoon professor kon worden. Hij kon studeren. Kijk, zoiets is erg, hè. Als zo'n geleerde zoon dan net doet alsof die vader gewoon helemaal niet bestaat. Maar zo is de zaligmaker niet. Christus die schaamt zich totaal er niet voor om zondaren broeders te noemen. Hij wil ellendige zijn broeders en zijn zusters noemen omdat hij begaan is met hun lot. En als ik dan weer naar Job kijk, weet Job zelf geen antwoord te geven op al die beschuldigingen die zijn vrienden tegen hem inbrengen. De Heere zal voor hem antwoorden. God zal zijn rechtszaak ter hand nemen, dat weet Job. En dat is de reden dat hij zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Daarbij moet u ook bedenken, en ik wees er al eventjes op, dat dat woord Goel ook vertaald kan worden met wreker. En dan hoef je nog niet eens te denken aan een geval van doodslag, nee. Als iemand ten onrechte bespot werd door een ander, belachelijk gemaakt, dan was het de taak van de losser om die zaak recht te zetten. Ook op die manier zal God de rechtszaak van de ellendige richten. Hoe de Heere dat zal doen? Ja, daar wist Job in zijn dagen nog lang niet alles van. Wij eigenlijk ook niet. Want we lezen in de Bijbel dat eenmaal op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus op de wolken des hemels, dat de rechtvaardigen zullen blinken in het koninkrijk van de Vader. Al de verachting die ze hier moesten ondergaan, die zal dan dus verdwenen zijn. Nou, en ook daarom zingt Job hier als het ware, want ik weet, mijn verlosser leeft. Daar verliet die man zich op. Iemand vanavond zal zeggen, nou dominee, dat was natuurlijk wel heel erg makkelijk, hè, voor die Job, want hij vertrouwde zichzelf gewoon aan de Heere toe en die zou de rest allemaal voor hem in orde maken. En ja, zo was die Job dan verder van zijn problemen af. Alleen, zegt u, is dat niet een beetje te kort door de bocht? Is dat niet wat te eenvoudig geredeneerd? Dan moet ik zeggen, nee, beslist niet. Want dan moet u er ook op letten, een losser, een goel in Israël, was ook, zoals het hier vertaald is, een verlosser. Een verlosser. En om nou duidelijk te maken wat dat inhield, moet u even met me mee teruggaan, helemaal terug naar het paradijs. Door het verbreken van Gods wet is de mens gebonden geraakt. Gebonden aan het kwaad. Er is een geest der dienstbaarheid tot vrees en die drijft de mens maar voort sinds de zondeval. En de vloek der wet die rust op de mens. We zijn sinds die tijd vleeselijk en verkocht onder de zonde. Dat vertelde God reeds aan Adam en Eve in het paradijs. Maar de Heere die zei er nog wel iets meer bij. Er zou ook een zaad komen uit de vrouw, een verlosser, die het zaad van de slang totaal zou vermorzelen. Hoe nou verder die belofte vervuld zou worden, dat wisten Adam en Eve in hun dagen natuurlijk nog niet. En dat wist ook Job trouwens nog niet. Maar in de volheid destijds, toen kwam de Heere Jezus Christus, de verlosser. En hoe verloste hij? Door voor de zondeschuld te betalen op Golgotha. Met zijn eigen bloed. De losprijs voor de zonde was de offerande van zijn leven. En zo is de Heere Jezus Christus de verlosser geworden. Want als deze Christus je vrij maakt, dan ben je ook werkelijk vrij. Dan kun je net als Paulus gaan zingen, dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning. Kijk, en van die verlossing wist Job. Dat geloof in de belofte van God aangaande de verlosser, dat leefde zelfs zo geweldig, zo krachtig in het hart van Job, dat hij luid en duidelijk tegen zijn drie vrienden kon zeggen, want ik weet, mijn verlosser leeft. Ik heb een verlosser. En natuurlijk, als wij nou vanavond aan Job zouden kunnen vragen wie die verlosser precies was, dan zou hij dat allemaal niet alles hebben kunnen vertellen, hoe dat nou in elkaar zat en hoe dat was met het lijden en het sterven van de komende borgen middelaar. Maar het wezen van dat heilgeheim, dat was aan hem geopenbaard geworden. Zijn verlosser leefde. En daar mocht Job uit leven. Misschien dat u zegt, ja dominee, maar dat is nou precies de zaak die ik maar nooit begrijp. Hoe kan nou toch een mens, hoe kan een Job getroost leven door de zekere verlossing van de Heere? Nou, dat brengt me vanavond bij het tweede punt. Wat Job troost. Ik weet, gemeente, ik weet wel wat Job gesproken heeft. Dat was dit zinnetje van onze tekst, want ik weet mijn verlosser leeft. Maar ik weet niet hoe precies Job dat zinnetje uitgesproken heeft. Weet ik niet. Maar het lijkt me wel onmogelijk dat Job die woorden zal hebben uitgesproken met een grafstem. Nee, bij deze woorden van onze tekst wordt helemaal geen droefheid of verslagenheid van nee. Deze woorden zullen uitgesproken zijn met grote vreugde. Daar klinkt enorme verwachting in door. Blijdschap, hoop, want ik weet mijn verlosser leeft. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk wel, en wat veroorzaakte dan bij Job die vreugdevolle uitroep? Hoe kwam die man toch aan de weet dat de Heere voor hem echt een verlosser is? Ligt de grootste vreugde wellicht daarin dat de Heere dat hele rechtsgeding van Job zal gaan richten? Nou, ik denk zeker wel dat daarin een heleboel troost gelegen moet zijn geweest voor Job. Want de Heere was de enige verlosser van Job. Ja, daar moet u wel goed bij nadenken. Hij was de enige verlosser. Want wie anders moest Job gaan helpen? Die vrouw van Job verloste hem niet. En zijn vrienden deden dat ook niet. Die vrienden, oh, die praten maar en die praten maar en die praten maar. En die hebben Job tenslotte helemaal de put in gepraat. En er waren gepraat. Maar verlossen deden ze hem niet. Konden ze hem ook niet. Nee, verlossen, daar kon er maar één. De Heere. Hij kon Job volledig verlossen. Maar weet u wat er nou voor Job de grootste vreugde was als het ging om deze verlosser? Dat die verlosser leefde. Aan dode verlosser heb je niks. Nee, zult u zeggen, dat spreekt vanzelf, dominee. Nee, dat spreekt niet vanzelf. Want dat was nou net voor Job zo'n wonder. Ik heb het er straks al eens gezegd. Job die werd zwaar getroffen en hij werd zwaar op de proef gesteld. Er was een dag geweest in zijn leven die vol zat van allerlei Jobstijdingen. Alle 10 zijn kinderen waren omgekomen in de ruïne van dat huis van de oudste zoon. Dus Job was op 1e dag van kinderen beroofd geworden. Maar gemeente, daarmee was Job niet alleen van kinderen beroofd geworden. Daarmee was hij ook van lossers en van verlossers bevrijd. Ook van verlossers. Kijk, we moeten vanavond 1 ding niet vergeten. Als een mens in die tijd waarin Job leefde, als die wat ouder werd. Ja, wie moest er dan op den duur je zaken gaan behartigen? Ja, dat waren je kinderen. Ja, toen ging geen zorgcentra en noem maar op. Job, die kon op zijn oude dag niet gaan verhuizen naar huizen avondrust of zo. Nee, op zijn oude dag. Je werd verzorgd door je nageslacht. En zo had Job in zijn voorspoedige dagen al gezien dat hij in elk geval op zijn oude dag een 10 verlossers zou hebben. Nou, dat is wel meer dan genoeg. 10 verlossers, 10. Want Job die was goed met alle 10 zijn kinderen, jazeker. Onder die zonen en dochters, ze zag geen K intussen en ook geen Esau. En die kinderen, die konden het blijkbaar onder elkaar ook uitstekend met elkaar vinden. Want niemand die bij de verjaardag van de oudste van het stel met een kwaaie kop thuis bleef. En dat waren allemaal zegeningen van boven voor Job. Dus Job die zou later, als de nood aan de man kwam, dan zou die 10 verlossers hebben. Maar hoeveel werden het er nou? Niet 1. Want ze waren allemaal gestorven. Dus toen Job daar stond op het kerkhof bij die 10 graven van zijn totale nageslacht. Toen verloor hij niet alleen maar 10 kinderen. Maar toen verloor hij ook 10 verlossers. En aan een gestorven verlosser heb je niks. Dus Job die had niemand meer om in de toekomst voor hem te zorgen. Zelfs toen die ondraaglijke jeuk bezit van hem nam. Toen had hij niet 1 zoon of 1 dochter meer om de jeuk te helpen bestrijden. Job die moest de hele dag op die ashoop zelf krabben. Met die potscherf. Kijk, en dat is nou ook de achterliggende reden dat zijn vrouw hem de raad gaf, man. Zegen God, vloek God en sterf. Want een leven zonder nageslacht, dat was een leven zonder vooruitzicht. Een leven zonder verlossing, een troosteloos leven. En wat hoor ik Job in de tekst van vanavond nou uitroepen tegen zijn vrienden? Iets heel vreemds. Iets heel onverwachts. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Al heeft Job geen kinderen meer, hij heeft nog een verlosser. Sterker nog, dat is een levende verlosser. Job die heeft hier zelfs een verlosser die eeuwig zal leven. En laat dat leven van Job dan voor de rest vol zitten met moeite en met smart. En laat dat leven van dag tot dag dan zwaar zijn door die opgelopen slagen. Laat het leven van Job dan zwart zijn vanwege rouw en van gemis. En laat dat leven van die man daarbij dan nog eens een keer verzwaard worden door zijn vrienden die hem schuld proberen aan te praten. Eén lichtstraal is er nog voor Job overgebleven. Hij weet, zijn verlosser leeft. De Heere zou voor hem zorgen. Ja, zal iemand zeggen, ik snap het wel, dominee, dat hoopte Job natuurlijk, hè. Job die hoopte dat de Heere in de toekomst zijn verlosser zou zijn. Nee, dat wist hij. Dat wist hij zeker. En dat brengt me dan bij het derde punt vanavond, wat Job weet. Want, staat er, ik weet, mijn verlosser leeft. En moet er goed letten op dat ene woordje, weet. Dus Job die zegt hier niet tegen zijn vrienden, maar ik denk dat mijn verlosser wel leeft. En ik hoor hem ook niet een beetje zachtjes jubelen op de manier van, want ik voel het, mijn verlosser die leeft wel. Hij weet het. Mag ik eens vragen, weet u het ook? Het is vandaag de eerste paasdag. En vanmorgen zult u wel bekend gedeelte uit het paasevangelie gehoord hebben. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat is goed hoor, dat dat heilsfeit van Pasen nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht. Want ja, laten we eerlijk zijn, en steeds weer is er de neiging in allerlei kerken om vette vraagtekens te gaan zetten achter dingen waarvan de Bijbel zegt dat ze zeker zijn. De opstanding van Christus wordt ook heel vaak geloochend. Dat was trouwens al zo in de dagen van Paulus. Toen liepen er in allerlei gemeentes dwaalleraars rond. En die zeiden ronduit, Christus is nooit opgestaan. Nee, de Heere is waarlijk opgestaan. Weet u dat ook? En die laatste vraag, dat is niet een vergezochte vraag. Levend geloof. Je komt het nog niet eens zoveel tegen. Echt niet. De Job zijn niet zo dik gezaaid. Al mag ik aan de andere kant ook zeggen, maar de Jobs worden nog altijd wel geboren. Wedergeboren. Door genade. En dat gebeurt ook hier wel in de omgeving van Haastrecht. Zodat er ook in het jaar 2024 nog altijd duidelijk getuigd kan worden, dit weet ik dat God met mij is. Misschien dat iemand zegt, dat is mooi als een mens dat kan zeggen. Maar hoe kom je dat zelf nou zeker aan de weet? Weet u hoe? Hoe je het aan de weet komt dat je verlosser leeft, dat kan alleen maar als je die levende verlosser gaat ontmoeten. Wie de zaligmaker ontmoet, die ontmoet een levende Heere. O, zegt u, en hoe gaat het dan, dominee? Hoe speelt zich dat af, dat ontmoeten van die levende Heere? Nou, dat is erg eenvoudig, mensen. De Heere die wil niks liever dan zichzelf openbaren als de eeuwig levende. Ja, zegt u, maar ik zoek nou al zo lang naar het echte eeuwige leven. Maar ik moet zeggen, dominee, ik heb die opgestane levensvorst toch nog nooit echt ontmoet. De kracht van zijn opstanding. Nee, zegt u, ik zou niet weten wat dat is. Mag ik u dan een eenvoudige vraag stellen? Kan de levende verlossing u wel levend maken? Anders gezegd, is er in uw leven al plaats voor hem gekomen? Kan hij u levend maken? Met andere woorden, bent u gestorven aan uzelf? Misschien zegt u, wat is dat eigenlijk, gestorven zijn aan jezelf? Nou, kijk nog maar eens naar Job. Die Job, die bezat eerst veel, hè, gruwelijk veel. Laten we het even de revue laten passeren. Job, hij had 7 zonen en hij had 3 dochters. Ja, en dat is al een hele bijzondere rijkdom, waar of niet. Maar dan zijn we er nog lang niet. 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 jukossen en 500 ezelinnen. Dus Job was bepaald geen keuterboertje. Verder had Job veel dienstvolk, veel personeel, want Job was groter dan al die van het oosten. En niet alleen in het natuurlijke leven had Job heel erg veel, in het geestelijke bezat hij ook veel. Want wat lees ik over hem? Job was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En dat is nog niet alles. Want dan lees ik ook nog over Job dat hij offerde. Want, zei Job, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend, vaarwel gezegd. Echt een godvrezend man, hè, die Job. Vindt u ook niet? Alleen, bij alles wat Job in die tijd had, ontbrak er één ding. Wat was dat dan? In die voorspoedige dagen hoor ik Job nou nooit eens zeggen, want ik weet, mijn verlosser leeft. En dan komt de tegenslag in zijn leven. Al die runderen weg en de ezelinnen weg en de schapen weg en de kamelen weg en zijn 7 zonen en 3 dochters weg en zijn gezondheid weg. Wat had die man toen nog over? Oprecht, vroom, godvrezend, wijkende van het kwaad. Maar als dan die 3 vrienden op bezoek komen en een flink poosje tegen God, tegen Job aangepraat hebben, weet u wat er dan nog van over is? Dan hoor ik van die vroomheid van Job niks meer. Dan is Job aan het klagen geslagen. Dan raakt hij zwaar verbitterd. Want wat zegt hij dan? God, zo zegt Job, God heeft mij omgekeerd en mij met zijn net omsingeld. Dan hoor ik Job zeggen, de Heere die heeft me rondom afgebroken. Hij heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Hoort u het? Weg vroomheid. En dan blijft er van Job niet veel anders over dan een goddeloze. God vervolgt mij. Dat durft Job ten hart op te zeggen. Al die geestelijkheid is weg. En dan zeg je, maar Job, hoe kan dat nou? Je was toch godvrezende en wijkende van het kwaad? Hoe kun je dan toch ineens een vijand van God zijn geworden? Ja, maar Job die gaat gewoon door hoor. En hij rechtvaardigt zichzelf, hij vecht tegen God. En dan zien we Job als een goddeloze. Maar weet u wat daar nou gebeurt? Daar vertoont zich dat wonder van Gods opzoekende zondaarsliefde. Want als we Job zo horen klagen en God aanklagen, dan ineens houdt Job op. En dan horen we hem zeggen, och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of ze in een boek ook werden ingetekend. Dat ze met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Hoort u de omslag? Nou komt er iets van belang natuurlijk. En wat is dat dan? Dat zo waardevol is om voor altijd bewaard te worden. Dit, want ik weet, mijn verlosser leeft. Nou, en daar hebt u nou het paasevangelie van Job. Paasevangelie van het Oude Testament. Maar het is ook het paasevangelie van 2024. Welk evangelie? Zelf alles kwijt. Niks meer zijn dan een goddeloze in jezelf. En daar werkt de opgestane heiland door zijn geest een evangelie met grote zekerheid in het hart. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Weet u dat ook? Als u het nog niet weet, zoek dan de Heere terwijl die te vinden is. Want als je door het geloof zeker mag weten dat je verlosser leeft, dan weet je zo gruwelijk veel, dan weet je eigenlijk alles. U zult zeggen alles? Alles? Ja, dan weet je alles. Want als je verlosser leeft, als je dat weet, dan weet je dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, je zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus je opgestane Heere. En dan, ja, dan weet je het. Dan weet je het ook als je met een potscherf jezelf in alle ellende moet krabben. Dan weet je het dat God omderwille van de Heere Jezus Christus, die levende verlosser, goed is. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we komen u dankzeggen voor het paasevangelie. Dat er niet alleen een betalende borg en middelaar is, maar ook een levende verlosser. Want anders kwam er van een arme zonder helemaal niks terecht. En Heere, als we op onszelf zien, dan moeten we zeggen, nee, er komt van ons ook niks terecht. Maar leer het ons allemaal, jong en oud, van onszelf af te zien. En te letten op die levende verlosser. Want de Heere Jezus, die is niet opgestaan uit het graf, om dan voor de rest, tot in alle eeuwigheid van zijn heerlijkheid, een beetje te gaan zitten genieten. Maar om zondaren zalig te maken door zijn woord en geest. Daar bent u ook vandaag nog mee doende, Heere. En u komt voor ons staan. En u roept ons nog. Alle die vermoeid en belast zijn, die wilt u rust geven. Alle die verloren weten te zijn, wilt u zalig maken. Heere, scherp het ons in, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En ga zo met ons. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Psalm 56, de verzen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56, de verzen 4 en 6. gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.